Goedenavond. Ik heb net het idee alsof ik die vorige week ook geweest ben. Zo snel is de afgelopen tijd voorbij gegaan. Maar er zitten toch weer een paar maanden tussen. Ja, en u hebt al één avond gehad. Eén Bijbelavond over de Colossensebrief, de eerste gedeelte. Nou, en ik ga dan verder met waar Peter gebleven is. Hij heeft het eerste deel gelezen en wij gaan vanavond dan het tweede deel lezen van hoofdstuk 1. Ja, en dat is altijd weer een voorrecht. En wat onze broeder ook zegt, dat je in het woord mag lezen, het mag bestuderen en het ook inderdaad mag aanvaarden als een woord. Niet van mensen, maar wat het werkelijk is, het woord van God. En dat, ja, weet je, dat zegt ook iets over je houding als mens tegenover het woord. Er staat in Jeremia 15 of 16, ik geloof 15, dat Jeremia zegt: zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. En ja, weet je, dat is eigenlijk ook het bijzondere. Jeremia schrijft dat omdat het woord in die tijd een hele tijd weg geweest is. En onder de hervorming van Josia wordt dat wetboek opeens weer gevonden. En daar is Jeremia getuige van. Hè, want die is opgetreden, heeft opgetreden in die periode. En dan zegt hij dat: zodra uw woorden gevonden werden, toen uw woord gevonden werd, at ik ze op. Hè. Uw woord is voor mij tot blijdschap van het hart. En nou, dat mogen wij eigenlijk met Bijbelstudie ook doen. We mogen dat woord onderzoeken en het als het ware opeten. Moet je niet letterlijk gaan doen natuurlijk. Die mensen heb je ook. Ik heb dat wel eens gehoord. Naar aanleiding van Ezechiël. Dat hij het boekje moest opeten. Ja, en die man die ging voor in de kerk. Ging die gewoon echt bladzijde uit zijn Bijbel. Nou was dat wel in een bepaalde hoek. Van christelijk Nederland. Waar dat gebeurde. Maar goed, dat is dus niet de bedoeling. Hè? Het is wel de bedoeling dat we het opeten. In de zin van overdenken. Hè? Tot ons nemen. Geestelijk voedsel. Waar we van genieten mogen. Dus ik stel voor dat we gaan lezen uit Colossense 1. En dan lezen we daarvan vers 15 tot en met vers 23. Nou, zo is dat ook in de Bijbel, onze Bijbel, ingedeeld. Dus Colossense 1, vers 15 tot en met 23. En ik lees in eerste instantie gewoon de tekst zoals die in de Colossensebrief hier in onze Bijbel staat. En later dan zeg ik er nog wel wat van. Er staat: hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt en dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nou, als je dit allemaal zo leest, dan, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan denk ik van, nou, dat is wel een hele mond vol. En wat daar zomaar, in een paar zinnen, want ja, wat is het nou, hè? Het zijn 8 versen in totaal. Hè, wat daar zo beschreven wordt. Het gaat in ieder geval vooral over de Heer Jezus Christus. In zijn toch verhoogde positie en de wijze waarop wij hem mogen zien. Er wordt hier op een prachtige manier door de apostel Paulus verteld wie de Heer Jezus Christus in feite is. En schrijft Paulus vervolgens ook nog, maar dat is meer een beetje zo tussen neus en lippen door, schrijft hij ook nog over de positie die je ontvangen hebt als gelovige. En dat is wat je vooral in vers 22 aan het einde dan leest, dat daar staat om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. En je kunt wel zeggen dat het hele verlossingswerk dat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Verschillende keren wordt er gesproken over door de dood. En er wordt gesproken ook over het bloed van zijn kruis. Dat je weet van dat verlossingswerk wat aan het kruishout op Golgotha heeft plaatsgevonden. Want daar moet je dus aan denken als het gaat over de dood en over het kruis. Duidelijk, hè? Dan heeft God daarmee in ieder geval ook op het oog gehad dat wij heilig, onberispelijk en smetteloos voor zijn aangezicht zouden staan. En voor zijn aangezicht, als je dat heel letterlijk zou vertalen, dan heeft dat ook te maken met dat je echt voor zijn ogen bent. Een plek hebt ontvangen waarin hij je ziet. Maar goed, dat weten we natuurlijk ook wel, waarin hij je ziet in Christus. Want zo ziet de Heer ons. Als je het zo een beetje samenvat, dan denk je van, er staan hele indrukwekkende dingen. En aan de andere kant is de lijn, die is eigenlijk heel eenvoudig. En heeft te maken met het doel dat God heeft met het lichaam van de Heer Jezus Christus. En dat is dat lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. En dat lichaam, dat heeft die hoge positie in de hemel van de hemelen. Die wordt trouwens ook genoemd in dit gedeelte. Maar goed, laten we maar gewoon even bij het begin beginnen. Want dan gaan we het toch een beetje moeilijker maken dan het misschien zo in eerste instantie lijkt. Hè? Het begint namelijk met te zeggen, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Als je dit zo leest, dan ontdek je hier in ieder geval dat er twee dingen gezegd worden over de Heer Jezus Christus. Hè, want het begint met het woordje hij. En dat grijpt even terug naar het voorafgaande. Als je vers 13 en vers 14 leest. Laat ik even bij vers 12 beginnen. Misschien is dat vorige keer ook wel aan de orde gekomen, maar ik begreep dat de opname mislukt is toen, dus dat kan ook niemand meer. Het is een beetje herhaling, maakt ook helemaal niet uit. Hè? Maar er staat in vers 12, daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En het is belangrijk te weten dat Paulus dit schrijft aan mensen die het evangelie gehoord hebben en dat ook gehoorzaamd hebben. En dat komen we aan het eind van de studie, komen we daar ook nog wel eventjes weer op terecht. Dus wij danken de Vader. En dan gaat het in vers 13 verder en dan staat daar, hij heeft ons getrokken. Het gaat nog steeds over niemand anders dan de Vader. Dus de Vader heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou komen we bij de Zoon terecht. En dus hier wordt wel duidelijk gezegd en dat sluit het andere niet uit, maar hier wordt duidelijk gezegd dat de Vader degene is die ons verlost heeft uit de macht van de duisternis. Er zijn ook genoeg teksten waaruit blijkt dat de Heer Jezus Christus de verlosser is, de redder is, de heiland is. Maar hier is het de Vader. Hè? Dus hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan staat er vers 14, in hem, gaat het dus over de Zoon, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Dus hier schrijft de apostel Paulus over de verlossing door zijn bloed. En let erop, Hij zegt erbij, wij hebben de verlossing. He, dus je kunt daar niet zomaar van maken dat werkelijk elk mens de verlossing heeft. Want dat staat hier niet. Hij zegt wij. He, dus we kunnen die verlossing kunnen we zomaar terugbrengen tot wij. Tot ons. En die wij nogmaals, dat zijn degenen die het evangelie gehoord hebben. En dat aanvaard hebben en zo de genade van God in waarheid hebben leren kennen. Dus in hem, in de zoon van zijn liefde, hebben wij de verlossing. En dat is door zijn bloed. Namelijk, hè, want wat is dan de verlossing door zijn bloed? Nou, zegt Paulus, dat is de vergeving van de zonden. En in de Efezebrief, daar schrijft Paulus ook over de zoon als de geliefde. In wie wij de verlossing hebben. En dan staat daar de vergeving van de overtredingen. Nou, en hier staat de vergeving van de zonden. Zonden en overtredingen. Dat zijn ook twee woorden die komen ook wel samen voor in de Bijbel. In één adem. Maar hier gaat het dan over de vergeving van de zonden. Nou, en dan gaat het verder. Dan staat er, hij is het beeld. En dan weet je dus in één keer ook gewoon... Nou kun je het ook zelf even aantonen, zeg maar, dat daarmee dus de zoon van zijn liefde bedoeld wordt. Die is het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping. En dat is zo even wat er gezegd wordt over de zoon van Gods liefde. Het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Daarmee heb je eigenlijk ook meteen een soort plaatje in het hoofd. He, want er wordt hier dus gesproken over de zoon van zijn liefde. Die zoon is een beeld van de onzichtbare God. Nou, dan gaat mijn arm al, die gaat automatisch omhoog dan. Want als je het hebt over de onzichtbare God, heb je het over boven. Alleen dat vers eindigt met de schepping. En dan hebben we het over, in ieder geval lager dan boven. Hè? De schepping, dat blijkt zo meteen, dat gaan we ook zo meteen lezen. Dat is alles wat er in de hemelen en op de aarde is. Hè, dat wordt hier als de schepping bedoeld. En die schepping bovendien, die bevindt zich beneden de hemel der hemelen. En als je vers 23 leest... Bijna aan het einde van dat vers, dan staat daar ook, dan gaat het daar ook over de hele schepping die onder de hemel is. Zie je? Zie je dat staan? De hele schepping die onder de hemel is. Nou, en de hele schepping, dat is exact dezelfde uitdrukking als wat er in vers 15 staat, heel de schepping. Dus hadden dat ook gewoon exact gelijk kunnen vertalen en neer kunnen zetten. Maar goed, dat hebben ze dan niet gedaan, maar het lijkt in ieder geval nog op elkaar. Dus ja, je hebt de hemel, de onzichtbare God, de hemel der hemelen. En daaronder bevindt zich de schepping. En ja, wat dan in zo'n vers in één keer duidelijk wordt, dat is dat de verbindende factor, dat is de zoon van zijn liefde. Want die onzichtbare God, die leren wij kennen door het beeld van de onzichtbare God. En als we dan denken aan de schepping, dan moeten we gelijk vaststellen... dat Christus de eerstgeborene daarvan is. En wat dat precies betekent, daar komen we ook zo meteen nog wel op. Dus ja, je ziet een beeld van, of een plaatje van de hemel der hemelen, Christus en heel de schepping. En die hele schepping, die kan alleen maar de onzichtbare God leren kennen, door middel van, nou ja, wat ik dan een beetje oneerbiedig noem, de verbindende factor, namelijk Christus. En daarom zegt de Heer Jezus Christus zelf ook, toen hij op aarde was, dat als je de Vader wil leren kennen, dan kan dat alleen door de Zoon. Of door mij, zegt hij. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Ja, waarom dan? Nou, omdat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dus er is niet een andere manier om de Vader te leren kennen dan door de Heer Jezus Christus. En dat, ja, weet je, dat maakt ook wel meteen duidelijk dat de Bijbel in dat opzicht ook wel in de ogen van veel mensen in ieder geval als arrogant ervaren wordt. He, want daar staan dingen in die zijn gewoon absoluut. Het is dus niet zo wat heel veel christenen zelfs ook denken. He, van dat er een soort van sprake is van een soort berg. En daarbovenop daar zit dan God. En wij als christenen die kruipen van de ene kant omhoog en zo benaderen we God. En moslims die doen dat vanaf een andere kant. En dan heb je nog hindoes, weet je wel. En dan heb je nog de mensen die geloven dat er iets is. Nou, die kruipen dan ook omhoog. En ben je gebeend als je daar wat van zegt natuurlijk. En wij geloven dat de Heer Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat er inderdaad niemand tot de Vader komt dan door hem. En waarom dan? Ja, omdat wij in hem namelijk die verlossing kunnen krijgen, deel kunnen krijgen aan de verlossing door zijn bloed. Het gaat namelijk om dat bloed. Hij heeft aan het kruishout op Golgotha de prijs betaald waardoor de mens verlost kan worden. Als hier over de verlossing door het bloed gesproken wordt, dan gaat het bij dat woord verlossen ook werkelijk om het vrijkopen van de mens. Dus dat is niet zomaar redden of zoiets. Het woord verlossen heeft hier echt te maken met het betalen van een prijs om iemand vrij te maken, los te maken. Waar moet je dan los van komen? Nou, uit de macht van de duisternis. Zo moeilijk is het ook allemaal niet. Dus ja, wij zijn vrij. En dat maakt dat de Bijbel daarin toch wel een heel absolute waarheid verkondigt. Je kunt niet buiten de Heer Jezus Christus om. Nou, en de Heer Jezus Christus, die is het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, dat zijn eigenlijk twee omschrijvingen van de Heer Jezus. En die twee omschrijvingen die worden eigenlijk uitgelegd in het stukje dat daarop volgt, in vers 16 tot en met vers 20. Daarin gaat het enerzijds over Christus als eerstgeborene van de schepping, en gaat het anderzijds over Christus als beeld van de onzichtbare God. Nou, en dan daarbij is het goed om even te weten, en ja, je kunt, ik heb het in mijn Bijbel, heb ik het allemaal een beetje zitten onderstrepen en doorstrepen en van alles een beetje door elkaar gehusteld en zo. Want het is goed om te weten dat in dat stukje, vers 16 tot en met vers 20, daarin begint een vers twee keer op dezelfde manier. In vers 16, daar staat namelijk, omdat in hem alle dingen zijn geschapen. En wij hebben er staan, want door hem, ziet u vers 16, want door hem. Maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat omdat in hem alle dingen zijn geschapen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Dus dat sluit aan bij het feit dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping. Nou, en dan gaat Paulus verder schrijven over die schepping. En dan zegt hij, hij geeft als het ware het antwoord op de vraag van waarom is de Heer Jezus nou dan de eerstgeborene van de ganse schepping, van de hele schepping? Nou, dan geeft hij het antwoord in vers 16, omdat in hem alle dingen geschapen zijn die in de hemelen en die op de aarde zijn. En dat stukje dat loopt door tot en met vers 18. En dan zie je dat vers 18 ook weer afsluit met dat woord de eerstgeborene. Zie je hem? Er staat de eerstgeborene. Christus is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, omdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, en dan krijg je vers 19. Ja, en dat vers is eigenlijk heel erg door elkaar gegooid. Maar dat vers begint met exact dezelfde woorden als vers 16. Namelijk, omdat in hem. Daar begint het mee. En dat zijn drie woorden in onze Bijbel. En dat zijn ook drie woorden in de oorspronkelijke taal. Die exact gelijk zijn. En daaraan kun je ook zien dat Paulus een soort opsomming geeft. Daarom is het ook zo belangrijk dat dat zeg maar vertaald had moeten worden. He? Nou, vers 19 probeert u mee te lezen. Maar dan zeg ik... Ik hoop dat ik zelf de weg niet kwijtraak met al mijn streepjes en gedoe. Maar dan zeg ik hoe het er letterlijk staat. Hè? Want er staat namelijk, omdat in hem het heel de volheid heeft behaagd te wonen. En door hem alle dingen met zichzelf te verzoenen. Dat is een lastige, hè? Dus vers 19 begint met... Omdat in hem... het heel de volheid heeft behaagd te wonen. Het is misschien iets makkelijker als je de NBG-vertaling nog zou hebben. Want daar staat, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem te wonen. Dat zegt de NBG-vertaling.
Hier staat de Vader.
Nee, dat staat er inderdaad niet. Dat is bij mij ook zo, de Vader staat er. Het heeft de Vader behaagd. Maar de Vader, dat zie je wel, dat staat cursief afgedrukt. In de HSV tenminste. En in plaats van de Vader moet je daar eigenlijk lezen heel de volheid. En het punt is, beide versen, vers 16 en vers 19, ze beginnen allebei met omdat in hem. Vers 16 geeft antwoord op de vraag van waarom is Christus de eerstgeborene van heel de schepping? Nou, omdat in hem alle dingen zijn geschapen. En dan kun je dus ook die andere vraag stellen. Waarom is Christus het beeld van de onzichtbare God? Nou, omdat in hem het de ganse volheid behaagd heeft te wonen. Dat is het antwoord op de vraag. Dus vers 16 tot en met vers 20, die bevatten twee antwoorden. Op de vraag waarom is hij eigenlijk het beeld van de onzichtbare God? En waarom is hij de eerstgeborene van de schepping? Nou, krijg je het antwoord. Vers 16 tot 18 geeft antwoord voor wat betreft de eerstgeborene. En vers 19 en 20 geeft antwoord voor wat betreft de vraag waarom is hij beeld van de onzichtbare God.
Wordt het, ja. Dat spreekt daar toch van een nieuwe schepping. Na de dood, hè?
Hoe bedoel je?
Nou, hij is het hoofd des lichaams. Zegt hem mee, hij die het begin is. De eerstgeborene uit de dood.
Ja.
En dat heeft eigenlijk ook weer te maken met nieuwe schepping.
Ja, ja, precies.
Het en punt. Het uiteindelijk niet wonen, maar neer wonen beschouwd, hè?
Ja, woning maken.
Wonen, misschien, hè?
Woning maken.
Ja.
Ja. Het eerste, dat eerstgeborene van heel de schepping. Hè, dat, kijk, dat heeft te maken met zijn. Plaats en zijn positie ten opzichte van de schepping. En waar het mee eindigt, de eerstgeborene uit de doden, heeft te maken met zijn positie ten opzichte van de doden. He, want daar staat op dat hij onder allen de eerste zou zijn. En als eerstgeborene van heel de schepping is hij onder alles de eerste. He, dus er zit wel een klein beetje verschil in. Ik ga eventjes beginnen, als u het goed vindt. Met die tweede uitdrukking, de eerstgeborene. Als je die uitdrukking namelijk hoort, gewoon even in het Nederlands, dan zeg je van, nou, dat betekent degene die het eerst geboren is. He, dus dat, zo wordt het trouwens ook wel eens gebruikt in de Bijbel, als het gaat over de eerstgeborene. Alleen is het wel de vraag van, is dat hier de bedoeling? Is dat, zeg maar, wat... Ja, wat God bedoelt, hè, wat we hier moeten lezen en hoe we dat ook moeten begrijpen. We kunnen in de eerste plaats zeggen, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En houd dat nou in, dat als je naar de schepping kijkt, dat Christus dan het eerste schepsel is. Hè, ik heb daar wel eens een hele discussie over gehad met van die mensen die dan langs de deur komen, weet je wel. Want die zeggen van ja, Christus is een schepsel. zoals alle schepsel. En dan wordt Colossense 1 erbij gehaald en dan zeggen ze van, zie je wel, hier staat het. Nou, als je dit leest, dan staat het er juist niet. He, want als je leest, dan blijkt dat er verschil is tussen Christus als eerstgeborene en anderzijds heel de schepping. Hij is daar geen onderdeel van. Nee, hij staat op een andere manier ten opzichte van heel de schepping. Namelijk, hij is degene die boven heel de schepping staat. He, dus hij is boven die schepping gezet, gesteld. En dat is wat het inhoudt. Kijk maar eens, want als je vers 16 leest, en daar wordt dus uitleg gegeven over waarom is hij de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, dan staat er, en ik volg nou even gewoon hoe het in onze Bijbel staat, want door hem zijn alle dingen geschapen. Dus eigenlijk staat er, want in hem, of omdat in hem alle dingen geschapen zijn. Alle dingen, dat is die ganse schepping, dat is die hele schepping. En die zijn dus in hem geschapen. He, we weten dat alles wat God doet, scheppen en zich openbaren, hij doet dat in Christus. Dus ja, ook alles wat hij gemaakt heeft, dat is gemaakt in Christus. Dus in hem, of omdat in hem alle dingen geschapen zijn, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En je leest in dit vers over alle dingen. Er staat eigenlijk het alles. Maar er wordt ook een begrenzing aangegeven. Want er staat namelijk wat in de hemelen en op de aarde is. En er staat er ook nog bij, het zijn zichtbare en onzichtbare dingen, dubbele punt, tronen, heerschappijen, overheden en machten. He, dus wij hebben wel met een bepaald deel van de schepping te maken. En dan zegt vers 17 dat de Heer Jezus Christus voor alles is, niet voor het alles, maar voor alles. En daarmee is hij ook het absolute begin. En alle dingen bestaan tezamen, staat er dan letterlijk, in hem. Ja, en hij, zegt Paulus dan, en dan komt hij bij het lichaam terecht, hij zegt, hij is het hoofd van het lichaam van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, wat betekent nou in de Bijbel als je een eerstgeborene bent? Eerstgeborene, dat staat een beetje tegenover eersteling. Eerstgeborene, dat is hetgene wat het eerst voortkomt bij mens en dier. Er is in de Bijbel bijvoorbeeld sprake van ezels die eerstgeborene zijn. In Exodus 13 gaat het over een ezel en dat is een eerstgeboren dier. En zo wordt het dan gezegd. Als je het hebt over de eersteling, dan heb je het over het eerste van de oogst. Dus Christus is de eerstgeborene uit de doden. Hè, dat is hij nu. Dat zegt vers 18. Maar we weten uit 1 Korinthe 15 ook dat Christus de eersteling is van de opstanding. He, die opstanding die in zijn compleetheid onderverdeeld is in drie delen, in grote lijnen, tenminste wat betreft 1 Korinthe 15. He, daar staat Christus de eersteling, dan die van Christus zijn in zijn komst, in zijn toekomst en dan het einde. He, dat is de opstanding zoals die in Christus zal plaatsvinden. En dat wordt vergeleken met een oogst. Nou, en als je het hebt over de eerste vrucht van de oogst, heb je het over een eersteling. Heb je het over de eerste vrucht van mens of dier, dan heb je het over eerstgeborenen. Nou, in het Oude Testament blijkt dat als het over mens of dier gaat, dat de eerstgeborene spreekt van bezit. Alles wat, zegt Exodus 13, alles wat de schoot voor het eerst opent, of alles wat de schoot opent, dat is van de Heer. Dat was de wet die Israël vroeger kreeg, waaraan ze zich moesten houden. En dat betekent ook dat de Heere toegewijd moest worden. Dus het eerstgeborene, dat spreekt van bezit van God. En het spreekt ook van toewijding aan God. Dat gebeurde dus ook zo. Je kunt, je moet dat voor jezelf maar even een keertje nalezen in Exodus 13. Maar dat is wel heel interessant, zoals dat daar beschreven staat. Maar daar wordt dus gesproken over, het begint dan zo van alles wat de moederschoot opent, dat is van de Heer. Kortom, dat moet hem ook toegewijd worden. Als dat om dieren ging, dan betekende dat zo'n dier, het eerstgeboren dier, dat werd als offer gebracht aan God. De mensen die hadden daar maar weinig plezier van, tenminste korte tijd. Dus dat werd geofferd tot God, want ja, het was het eerstgeborene. Nou, en dat behoort de Heere toe. Klaar. Maar er zijn twee uitzonderingen. Namelijk de eerstgeborene van de mens. Die hoeft niet meteen als offer gedood te worden. Eigenlijk hoeft dat helemaal niet, want dat vraagt God niet. De mens en de ezel. En nou wisten wij dat natuurlijk wel, dat mensen en ezel, dat lijkt allemaal op elkaar. En weet je, ja, ik hoor al veel van u denken van spreek voor jezelf, oké. Maar bij de ezel ook niet. De ezel die moest verlost worden door een ander dier. Dus een ander dier moest in de plaats van het eerstgeboren ezeltje geofferd worden. En staat er dan ook bij, als je dat niet doet, dan moet je hem doden. Tenminste, ik neem aan dat de bedoeling is, want er staat dan moet je hem de nek breken. Nou, volgens mij komt dat neer op doden. Hè? Dat is heel apart, hè? Dus zowel de mens van het volk van Israël, de mens als de ezel, de eerstgeborene daarvan, die behoorde de Heer toe. En dat betekent dat er, omdat de Heer dat offer van een mens niet vraagt, dan moet die mens gelost worden door een ander offer. En dan kon die mens blijven leven. Zo moest dat, er moest een offer gebracht worden. En bij de ezel geldt eigenlijk precies hetzelfde. Alleen komt daar het beeld in bij naar voren, dat als dat ezelsjong niet werd verlost door een ander dier, dan moest hij gedood worden. En eigenlijk geldt dat beeld ook voor de mens. In geestelijk opzicht, als je niet verlost bent in de eerstgeborene, dan ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. En dat is wat je daar uit zo'n wet, want het is een wet, in Exodus 13 leert. Dus het spreekt van bezit en het spreekt van wijding, van toewijding. En wat wij dan nu zo kunnen zeggen, want wij weten inmiddels, dat is niet om hoogmoedig te doen, maar wij met elkaar, wij weten meer dan Exodus 13, er is een hele Bijbel achteraan gekomen, dus we weten heel veel van wat er nu zo langzamerhand allemaal speelt. Maar wij kunnen zeggen dat als Christus de eerstgeborene is, dat betekent dat alles wat onder zijn invloed valt, dat behoort de Heer toe. Sterker, het is hem toegewijd. Het is tot eer van hem. Alles in Christus. Vandaar dat je ook in 1 Korinthe 15 leest, dat op een zeker moment, ergens in de toekomst, dan zijn alle dingen hem onderworpen, en dan onderwerpt de Zoon zich aan de Vader. Want alle dingen zijn onder het bezit gekomen van de Zoon. En hij onderwerpt zich aan de Vader, zodat de Vader is alles en in allen. Dus daar zit wat dat betreft al een heel mooi beeld in. Het begint dus uiteindelijk bij de verlossing van die eerstgeborenen. En dat beeld. Nou is er nog iets anders aan de hand met dat eerstgeborene. En dat is dat je ontdekt in de Bijbel dat het niet alleen met bezit en toewijding te maken heeft aan God. Maar dat het ook te maken heeft met voorrang of de voorrangspositie. He, en nou, u kent het hele bekende voorbeeld wel uit de Bijbel, he, van de zonen van Jozef die gezegend worden, weet je wel, door Jacob, Efraïm en Manasse, en dat ze, nou ja, dat ze op een bepaalde manier voor Jacob neergezet worden om de zegen te ontvangen. En dan is het de bedoeling dat de eerstgeborene de zegen van de rechterhand ontvangt. Dat is het belangrijkst. He, want rechts, dat is gewoon het belangrijkste in de Bijbel. He, dat is voorrang. En links niet. Dus als Jozef met zijn twee zoons bij Jacob komt. He, want ja goed, Jozef was in Egypte, daar zijn die twee jongens geboren. En op een zeker moment gaat Jacob met de hele club, behalve Jozef, want die was er al, gaat hij naar Egypte toe. He, en nou, dan moeten ook die jongens nog de zegen ontvangen. Nou, die krijgen ze he, van Jacob. En dan komt Jozef eraan met die twee zoons. En hij zet ze precies op de goede manier, zet hij ze voor zijn vader neer. Zodat die vader alleen nog maar zo hoeft te doen. En dan is het goed, weet je wel. Alleen, wat doet hij, Jacob, hè? Hij doet zo. Hij zegent zo. Dus dat betekent dat de verkeerde zoon, namelijk de zoon die niet het eerstgeborene was, die kreeg de zegen van de rechterhand. Ja. En dat ziet Jozef gebeuren en dan zegt hij, hij roept ook nog uit, niet zo, vader. Hè, want dit is de eerstgeborene. Ja, Jacob kon niet zo goed meer zien, weet je wel. Hij was al oud en dat soort dingen worden er allemaal bijgehaald van, nou, dat zal het dan wel geweest zijn. Maar ja, dat weten we wel. Jacob zegt dat ook, hè. Hij zegt ook, ja, dat weet ik wel. Ik weet het, mijn zoon. Maar het gaat zoals het nu gebeurd is. En wat gebeurt daar? Dan gebeurt het dat iemand die niet de eerstgeborene is, in de positie van de eerstgeborene gesteld wordt. En dat is iets dat zie je best wel vaak in de Bijbel terug. He, ook als je denkt aan Jacob zelf, Jacob en Esau. We hebben het toch altijd over Jacob en Esau, of niet? Wij zeggen nooit Esau en Jacob. Dat is ook raar, want Esau was de oudste. Alleen heeft hij zijn eerstgeboorterecht verkocht. Voor een lekker bakje soep. He? En toen was Jacob, ja, in de positie van de eerstgeborene. Dus Jacob werd tot een eerstgeborene gesteld. En daarmee tot de belangrijkste. Nou, even naar een psalm toe. In psalm 89. Dat is een mooie psalm die gaat over David. Het is een psalm van Ethan. En op een gegeven moment kom je daar allerlei dingen in tegen die, ja, heel nieuw testamentisch zijn. Psalm 89, daar staat, begin ik even bij vers 20 te lezen. Daar staat, eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. He, nou, dan gaat het over David, hè. En Ethan die zegt tegen God, u hebt eens in een visioen gesproken over uw heilige. Nou, en dan wordt daarmee verwezen naar David. Nou, een stukje verder, vers 27 en vers 28. Daar staat dan, hij zal tot mij roepen. Die hij, dat is dan die David, hè, David. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Nou, dat laatste, mijn God en de rots van mijn heil, dat zijn woorden die vind je best regelmatig in de psalmen terug. Psalmen van David namelijk. En dan komt het in vers 28. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Dus dat is wat de Heere zegt over David. En wij weten ook allemaal dat David niet de eerstgeboren zoon was. En ook niet de tweede en ook niet de derde. En zo ga je een hele tijd door. Hij was de achtste zoon. Maar David wordt tot de eerstgeboren zoon gesteld door God. Als koning, als man naar zijn hart. En hij is het die op de troon zit van Israël. En hij is het wat dat betreft de gekozene is door God. Dus ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Nou zou je eventjes, hou anders maar even, dan kunt u het voor uzelf vergelijken, even de hand bij Psalm 89. Je mag het ook loslaten, want we gaan er niet meer echt naar terug. Maar dan moet je eigenlijk even kijken wat er in Openbaring 1 staat. Openbaring 1. Begin ik even bij vers 4 te lezen daar. Want ja, wij kunnen Psalm 89, die kunnen wij natuurlijk prima volgen. He, dat er gesproken wordt over de held, de verkorene, David, mijn dienaar of dienstknecht, mijn gezalfde. He. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, de gezalfde. En dat er tot hem, over hem gezegd wordt dat hij de eerstgeboren zoon is, door God zo gemaakt en de allerhoogste van de koning van de aarde, David. Maar we hebben natuurlijk vooral van doen met de meerdere van David. Namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, Openbaring 1 vers 4. Daar staat Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. He, dat is de bekende groet. Hè? Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En, ja, nou krijgen we het, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Dat is wat, hè? Dus hier wordt over de Heer Jezus Christus gesproken. Het boek Openbaring spreekt ook van de heerlijkheid van Christus en zijn toekomstige koningschap. Maar er wordt van hem onder meer gezegd dat hij, en daarmee wordt Psalm 89 aangehaald, dat hij de eerstgeborene is. Maar hier staat uit de doden, net als in Colossense. Dus het gaat over de opgestane, ja, en omdat hij eerstgeboren is, het gaat om de verhoogde Heer. In de voorrangspositie. En dan staat er ook bij, vorst van de koningen der aarde. He, precies wat je in Psalm 89 leest. Nou ja, precies. Wat je in andere woorden in Psalm 89 leest. Want daar staat tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Nou, je snapt wel dat dat met elkaar te maken heeft. En als dat dan gezegd wordt, he, als hij zo beschreven wordt door Johannes, dan staat er meteen bij hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En dat bedoelt Johannes met ons natuurlijk hemzelf en de dienstknechten, hè, waar het over gaat in het boek Openbaring. Degene die namelijk in vers 6 tot koningen en priesters voor God gesteld zijn. Dus we hebben hier te maken met de groep van mensen, gelovigen die voortkomen uit het volk van Israël waar God het verbond mee gesloten heeft. Nou, je kunt in het Oude Testament al terugvinden dat God het verbond gesloten heeft met zijn volk, zodat zij koningen en priesters zouden zijn, oude verbond. Hier hebben we in ieder geval van doen met het nieuwe verbond. En dat volk dat wordt gesteld tot koningen en priesters. Dat is niet een, zeg maar een taak of positie van het lichaam van Christus. Maar wat wel overeenkomt, dat is dat Johannes en de zijnen, en zo zal het in de toekomst natuurlijk ook weer helemaal vorm gaan krijgen, gered zijn door hetzelfde bloed als waar wij door gered zijn. En daar ligt de overeenkomst. Dus de redding door het bloed. Er is wat dat betreft maar één bloed van zijn kruis. Eén bloed dat gevloeid heeft. En dat ene bloed, dat is de losprijs ten behoeve van allen, zegt Paulus in 1 Timotheus 2. De losprijs, de verlossingsprijs, daar staat een woord dat betekent zoveel als het is de vervangende, de plaatsvervangende prijs ten behoeve van allen. Dat is Christus. Dus ja, ook Johannes, als Johannes zo schrijft over de positie die hij had destijds en die ook in de toekomst weer een rol gaat spelen voor de gelovigen van dan, positie van koningen en priesters op aarde, ja, zij zijn alleen maar in die positie gezet door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, namelijk in zijn bloed. De zonden zijn gewassen in zijn bloed. Nou, laten we teruggaan naar Colossense. Voor ons, ja, is dat niet anders. De verlossing waaraan wij deel hebben, dat is de verlossing, ja, door zijn bloed. We hebben het al gelezen in vers 14 van Colossense 1, dat Paulus dat ook zegt. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. En in vers 20, daar heeft Paulus het ook, dat is een beetje halverwege dat vers, over het bloed van zijn kruis. En in vers 22, daar heeft hij het over de dood van de Heer Jezus Christus. Dus ja, dat is het fundamentele. Wij kunnen daar ook niet omheen. Heel soms dan hoor je wel eens mensen die weten dan wel wat van het geloven van de Bijbel vanwege hun opvoeding of zo. En dan hoor je mensen wel zeggen van ja, dat had voor mij echt niet gehoeven. Zo, weet je wel. Moet ik nou echt in zo'n bloederig evangelie geloven? Ja, dan dikken ze het ook nog een beetje aan ook, weet je wel. Maar ja, als je de Bijbel leest, dan is het bepaald geen schande om te schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, als je deel wil hebben aan de Heer, als je wil staan in die plek, terecht wil komen in die positie van heilig en onbesmet en smetteloos en onberispelijk, dan kan dat alleen maar via de verlossing door zijn bloed. Nou, dat eerstgeboorterecht, dat heeft dus te maken met voorrang. Dus als je in Colossense 1 vers 15 leest over de eerstgeborene van heel de schepping, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, waarom dan? Nou, dan krijg je het antwoord in vers 16 tot 18. Maar dan is het goed om te weten dat dat eerstgeborene, dat dat hele begrip, dat dat een positie aanduidt, waarin het gaat over het bezit van God, dat toegewijd is aan God, en waarin het gaat over de voorrangspositie boven al wat is. En daarom ontdek je verschillende keren in de Bijbel dat er mensen zijn die eigenlijk niet eens eerstgeborenen zijn, maar die wel zo gesteld worden en vanaf dat moment die plek ook innemen. Klaar. En dan heeft God, ja, die heeft dat zo verordineerd en zo geregeld. Dus de Heer Jezus Christus, de Zoon van Gods liefde, is degene die het belangrijkst is ten opzichte van de schepping. Hij is boven die schepping gesteld. Dat weten we ook wel. Want de Heer Jezus Christus is boven alle macht en kracht en heerlijkheid gesteld. Boven elke naam die genoemd wordt in de tegenwoordige en ook in de toekomende eeuw, zegt Paulus in Efeze 1. Hij is boven die schepping gesteld. Hij maakt er dus geen deel van uit, maar hij is er boven gesteld. Hij is wel in die schepping geweest, omdat die schepping in de macht van de duisternis lag, om daar die schepping, ja, als het ware mee omhoog te nemen, om zo de verlossing voor die schepping tot stand te kunnen brengen. En de mogelijkheid te geven voor de schepping en het schepsel om te leven in die verlossing. Hoe je daar een deel krijgt, dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat heeft met geloof te maken. Maar goed, dat is door de hele Bijbel is dat hetzelfde. Dus de Heer Jezus Christus is boven alles gesteld, als eerstgeborene. Maar omdat hij de eerstgeborene is, behoort hij de Vader toe, want het spreekt van bezit, zodat uiteindelijk die hele schepping de Vader toe behoort. En dat is waar het dan ook allemaal maar om draait. Nou, nou die andere uitdrukking. Want er staat in vers 15 ook dat de Heer Jezus Christus het beeld is van de onzichtbare God. En nou gaat het eigenlijk niet zo erg, niet zozeer bij die uitdrukking om zeg maar wat laag is de ganse schepping en Christus die daarboven staat. Nee, nu gaat het om de onzichtbare God, de Allerhoogste namelijk, en hoe hij zich ja, bekend maakt. Ik weet niet of je daar wel eens zo over nagedacht hebt, maar het is ook helemaal niet zo moeilijk trouwens. Maar als je denkt aan de Heere God, hè, dan weten we vanuit de Bijbel dat hij de Allerhoogste is, toch? God is de Allerhoogste. Dus dat betekent dat als hij zich aan een ander bekend maakt, dat hij zich altijd moet vernederen. Snap je? Want dat kan niet anders, hè? Als ik nou op de top van de berg zit en ik ben de enige die op die top zit, dan ben ik even de Allerhoogste op die berg. Als ik een potje dam wil spelen met iemand, dan kan die persoon heel dicht bij mij komen, maar dan kan er maar één bovenop zitten, dat ben ik. Maar als ik wil dammen, dan moet ik me dus even een beetje vernederen zo. Weet je wel? En zo is dat eigenlijk ook met de Heer. Als de Heer zich openbaart, op wat voor manier dan ook, of hij dat nu doet in het scheppen, of dat hij dat doet in de Heer Jezus Christus, dat heeft altijd iets met vernedering te maken. Dus als er wordt gezegd, Christus is het beeld van de onzichtbare God, dan is die onzichtbare God, dat is de Allerhoogste. En hij maakt zich bekend in Christus. En dat is eigenlijk vernedering. Terwijl Christus voor ons natuurlijk, ja, op die hoge positie is. En we zeggen dat zo wel eens, hè? Wij zijn met Christus verborgen in God. Of tenminste, ons leven is met Christus verborgen in God. Hoe machtig wil je het hebben? Hè, maar, ja, beeld van de onzichtbare God. Dat beeld, dat woordje dat daar staat een woordje, dat kennen wij trouwens ook wel gewoon in het Nederlands. Dat is het woordje icoon. Ken je wel, hè? Icoon. En dat een icoon, ja, dat is vooral uit de katholieke kerk is dat iets, een beetje zo'n kunstvoorwerp, maar het is eigenlijk een soort, ja, beeld van een hemels iets, persoon of wat dan ook. En ja, dat wordt dan aanbeden. Ik weet wel, ik was een keertje bij mensen thuis. Dat was in het kader van een evangelisatieactie en deed je deur aan deur werk, weet je wel, 25 jaar geleden denk ik. Maar goed, ik kwam bij die mensen thuis en of een man was dat, een alleenstaande man, of hij was in ieder geval alleen toen. En nou, we hadden het erover, over wat je doet als je in nood bent, geestelijke nood en zo, in jouw toestand. En toen zei hij, nou, dan bid ik tot hem. Ja. Nou ja, dat klonk op zich wel heel mooi natuurlijk, maar hij deed zo en hij wees naar een beeld van Jozef, dat stond bij hem op de kast, dat was een katholiek dus. En dan bid ik tot hem en dan, ja, dan komt het goed, zei hij. En dat is dan een beetje vanuit de gedachte dat zo'n heilige, Jozef in dit geval, dat hij dan een soort middelaarspositie heeft tussen God of tussen Maria en hem in. Hè. Sommigen die bidden ook aan Maria, tot Maria, weet je wel. Ja, dat is allemaal heel gedoe. Helemaal als je ontdekt in de Bijbel dat Maria nog helemaal niet in de hemel is. Dat is natuurlijk een hele gekke, raar om daar dan om tot Maria te bidden. Maar goed, maar het punt is, want toen dacht ik ook van ja, maar goed, hè, wat houdt dat nou in? Dus ik ben dat later nog een beetje gaan uitzoeken. Maar op het moment dat zo iemand tot zo'n beeld bidt, op dat moment wordt dat beeld de heilige die ze aanbidden. Heel, ja, dat is iets mystieks. Hè? Iets verborgens. En ik geloof er ook helemaal niks van. Dat zo is. Maar zo wordt dat wel beleefd. Door die mensen. En dat is, ja, zo'n beeld, dat is een icoon. En ja, goed, je hebt in de katholieke kerk heb je ook van die drie luiks iconen. Kun je openslaan en dan kun je van alles taferelen zien. Maar op het moment dat dat aanbeden wordt, wordt die afbeelding de persoon die ze aanbidden voor hen. Heel raar eigenlijk. Hè? Maar het is in ieder geval een afbeelding. Iets wat duidelijk wordt. Als er in de Bijbel wordt gesproken, bijvoorbeeld over in die geschiedenis dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen, aan wie moeten wij het belasting betalen? Weet je wel? Dan zegt de Heer Jezus, van geef eens een munt. Nou, dan krijgt hij een munt. En dan zegt hij, niets beeld staat erop. Nou, dan zeggen ze de keizer. En dan zegt de Heer, nou, dan geef je aan de keizer wat van de keizer is. Klaar. Hè? Dat is dus wel makkelijk, dat wij zoveel digitaal geld hebben tegenwoordig. Hè? Je kunt nog een beetje houden, weet je wel? Denk ik. Nee, maar goed. Dus dat is een beeld, hè? Het is de afbeelding. Nou, wij weten natuurlijk met ons boerenverstand dat als je naar zo'n afbeelding kijkt op een euromunt en je ziet daar koning Willem-Alexander op staan, dat wij niet zeggen van, nou, dat is koning Willem-Alexander. Hè, nee, het is een afbeelding van hem. Dat snappen we wel. Maar op het moment dat je zegt, hij is het, dat is zeg maar de betekenis van icoon zoals die hier gebruikt wordt. En als hier staat, hij is het beeld van de onzichtbare God, dan houdt dat in dat die onzichtbare God zich bekend maakt in dat beeld, en dat is de zoon van zijn liefde. Er is ook niet een andere manier of zo waarop hij zich bekend kan maken. De Heer Jezus Christus, ja, is dat beeld. Datzelfde woord, dat wordt ook gebruikt in het boek Openbaring. Dan gaat het over het beeld van het beest. En dan wordt er een geest gegeven, een boze geest gegeven aan het beeld van het beest. En dan kan het beeld opeens spreken. He, zo wordt dat beschreven. En wordt het aanbeden en dergelijke. Nou, hier wordt dat woord beeld gebruikt voor de Heer Jezus Christus. He, voor de zoon van zijn liefde. En ja, het beeld, als u denkt aan het woordje beeld, dan denk je aan iets wat je ziet. Nou, en dat is ook zo, want de Heer Jezus Christus is degene in wie wij de onzichtbare God eenmaal zullen zien. He, wij hebben hem nog niet gezien, maar eenmaal zal dat zover zijn. En als wij dan God denken te zien, dan zien we de Zoon. Want hij is het beeld. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel te vinden die duidelijk maken dat God, dan moet ik maar zeggen God de Vader, dat hij onzichtbaar is. Hij is de onzienlijke God. Maar hij wordt zichtbaar in zijn Zoon. He, dus dat begrip, dat woord dat hier staat, beeld, ja, dat wil zeggen dat de zichtbaarmaking is van de onzichtbare God. Het wordt uitgelegd in vers 19 en 20. En dat was in dat moeilijke vers, hè. Want er staat, he, waarom is Christus het beeld van de onzichtbare God? Antwoord, omdat in hem het heel de volheid behaagd heeft te wonen. En door hem alle dingen met zichzelf te verzoenen. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. Dat is wel apart, hè? In vers 16 gaat het over de schepping, de dingen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Daar begint vers 16 mee. En in vers 20 gaat het over de verzoening. Opdat hij alle dingen zou verzoenen, het alles, en dat is een vast omschreven iets van alle dingen. Dat die verzoend worden, en dan staat er zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. Hemelen zijn. Meervoud, hè? Hemelen. Nog heel even over dat 19e vers. Als u even een bladzijde omslaat in uw Bijbel, eventjes naar Colossenzen 2, vers 9 en 10. Daar staat namelijk, want in hem is Christus, dat kun je aan het eind van vers 8 zien, Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat is eigenlijk een omschrijving van dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. En dat het de volheid, dat het heel de volheid, hier staat precies dezelfde uitdrukking, heel de volheid. Dat het heel de volheid behaagd heeft in Christus te wonen. Hier staat, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan zegt vers 10, en u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dat is toch zo mooi, hè? Dat je dus gewoon in de Bijbel kunt lezen dat je volmaakt bent. Toch? Hè, dus je bent volmaakt. Ja, tuurlijk. Ja, nou, dat hoef ik er helemaal niet bij te zeggen, want dat snappen we zo wel toch. Hè? Kijk, mensen in zichzelf zijn natuurlijk niet volmaakt. Maar het is wel in hem. En dat volmaakt worden van vers 10, dat is hetzelfde, of dat is het werkwoord waar het woordje volheid in vers 9 van is afgeleid. Dus aan de ene kant is heel de volheid van de Godheid woont in Christus lichamelijk. En wij hebben als mensen aan die volheid deel gekregen in Christus. Wij als mensen die voortkomen uit die ganse schepping. In Christus. In hem hebben wij de volheid ontvangen. Wij zijn volmaakt geworden. En nogmaals, dat geldt inderdaad voor wat betreft onze positie in hem. Maar de andere kant is, als je even meebladert naar Efeze, daar komt dat woordje volheid ook een paar keer voor, namelijk in die brief. Bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 22 en 23. Allemaal woorden die herkenbaar zijn vanuit Colossense 1. Daar staat namelijk, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, comma, die zijn lichaam is. En staat er dan de vervulling, hier staat weer dat woord volheid, de volheid van hem die alles in allen vervult. Dat is bijzonder, want hieruit blijkt opeens dat dat lichaam de volheid is van hem die alles in allen vervult. Het lichaam van Christus, hè, dat is volheid. En je weet, als iets volheid bereikt heeft, kan er niets meer bij. Dus in de ogen van God, hè, is die gemeente, is dat lichaam van Christus, dat is de volheid. Dat is in feite ja, het einddoel dat God voor heeft met zijn kinderen. Met allen die deel hebben aan de verlossing door het bloed. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus dat wordt zomaar volheid genoemd. Nou, dat heeft nogal met positie te maken ook. Wij mogen dat lichaam vormen als gelovigen. Nou, dat is genade van God. Als je in hoofdstuk 3 kijkt, Efeze 3. Daar in vers 14, of vanaf vers 14, daar vind je ja, een soort dankgebed van de apostel Paulus. Hij buigt zijn knieën voor de Vader. Nou, dat heeft allemaal te maken met de speciale bediening die hij ontvangen heeft en dergelijke. Naar wie elk geslacht, vers 15, in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Heb je weer die uitdrukking in de hemelen en op de aarde. En dan staat er vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. En dan staat er, en u de liefde zou kennen, de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. En dan komt het hoor, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hier heb je opnieuw voor de derde keer die uitdrukking, heel de volheid. En dit heeft even niet met de positie te maken, maar dit heeft meer met de praktijk te maken. Want hier staat niet dat wij de volheid zijn, of dat wij de volheid verkregen hebben, zoals in Colossense 2. Maar hier staat, opdat u vervuld zou worden, opdat je vol zou worden. Tot de volheid van God. He, dus positie, dat is wat we hebben. Dat is wat er in Christus aan ons gegeven is. Dat is in Christus ons deel. Maar hier gaat het ja, over het nu en over de groei daar naartoe. Dus ja, het kan gewoon niet verkeerd lopen. He, onze wandel met de Heer, die kan niet verkeerd lopen, want die komt altijd uit waar God ons hebben wil, waar God ons feitelijk al heeft, dat is namelijk volheid. Daarom is Paulus er ook van overtuigd, hè, dat God, die in u een goed werk begonnen is, dat hij dat ten einde toe zal voortzetten. Klaar. Hè? Paulus die schrijft dan niet van, oh, het zou eigenlijk wel leuk zijn als God dat werk, wat hij begonnen is, dat hij dat ook ja, zou voltooien. Weet je? Dat zou wel mooi zijn, zeg. Zo, hè. Of ik hoop dat God, weet je wel. Nee, hij zegt gewoon, ik ben ervan overtuigd. Nou, klaar is het. Ik ben ervan overtuigd. En daar spreekt zoveel zekerheid uit. En die zekerheid kun je alleen maar hebben als je zicht hebt en leeft vanuit wat je bent in Christus. Want anders dan ga je denken van, ah, dat goede werk, ah, dan moet ik zelf aan werken. Of dat vervuld worden, ah, ik moet zelf wel mijn best doen om vervuld te worden, want anders red ik het niet, dan kom ik er niet. Nee, als je het zelf moet doen, dan kom je er inderdaad niet. Maar het is ook het werk, het goede werk, dat God begonnen is te doen. Hij doet dat. En hij ja, komt daarmee tot zijn doel. Nou, in Efeze 4 eigenlijk hetzelfde. Daar gaat het ook over het praktische. Daar staat in vers 13. Totdat wij allen komen tot eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. He, daar wordt eigenlijk de gemeente, maar ook gelovigen afzonderlijk, worden gezien als mensen die opgroeien tot een volwassen man. Volwassen wil zeggen uitgegroeid. En dat is de maat van de grootte van de volheid van Christus. Nou, eigenlijk wel prachtige dingen, hè, waar wij zomaar deel aan hebben. Nou, we gaan nog eventjes terug naar Colossense 1. Daar schrijft Paulus, en dan gaan we even verder. Nou, pik gewoon even de draad op in vers 20. Daar zegt hij, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken met het bloed, of door het bloed van zijn kruis, ja door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. En dus Paulus heeft het eerst over het algemeen. En dan vervolgens heeft hij het over u. En die u, zegt hij, die was voorheen vervreemd. En die heeft hij nu ook verzoend. Als we even kijken naar dat verzoenen. Paulus schrijft, gebruikt dat woord voor verzoenen dat hier staat. Dat gebruikt hij in het totaal 3 keer. Hij gebruikt het 1 keer in de Efezebrief. Ik zal het u even voorlezen. Efeze 2 vers 16. Daar schrijft hij, opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En die beiden, hè, dat zijn gelovigen uit het Joodse volk en dat zijn gelovigen die vervreemd zijn van het burgerschap van Israël. Dus in verband met het verzoenen hier schrijft Paulus ook in Efeze 2 over het vervreemd zijn. Nou, en dat doet hij in Colossense 1 ook. He, dus hij gebruikt voor de tweede keer het woord voor verzoenen in vers 20. Door hem het alles met zichzelf te verzoenen. En hij gebruikt het in vers 21. Maar dan heeft het weer met dat lichaam te maken. Dan zegt hij, en hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dus dat is het gevolg voor ons geweest van het offer van de Heer Jezus Christus. He, want het gaat uiteindelijk, ik kan het niet genoeg benadrukken, het gaat uiteindelijk steeds terug naar wat Christus door middel van de verlossing van zijn bloed tot stand heeft gebracht. En daar kunnen we heel groot over denken en we kunnen er van alles van vinden. Maar voor ons betekent dat in ieder geval dat wij deel hebben aan de verzoening. En dat woord voor verzoenen, wat Paulus hier gebruikt en wat ik net voorlas uit Efeze, die drie keer dat hij dat woordje gebruikt, dat is de meest sterke vorm van verzoening. Maar dan moet je ook weer niet denken aan verzoening, maar je moet eigenlijk denken aan verandering. Want dit is iets compleet anders als dat je het hebt over het zoenoffer. Of het verzoendeksel, of de grote verzoendag. He, wat hier staat, als daar wordt gesproken over dat ook wij verzoend zijn, dan staat daar in feite dat God ons vanaf een lage positie veranderd heeft in overeenstemming met zijn hoge positie. En daarom volheid. He, dus dat verzoenen, ja, het wordt wel steeds zo neergeschreven, maar het betekent feitelijk veranderen. God heeft een complete verandering tot stand gebracht. He, al eerder, maar dan gebruikt Paulus een iets minder sterke vorm van dat woord verzoenen, heeft Paulus al geschreven in 2 Korinthe 5, he, dat God in Christus de wereld verzoenende was, of met zichzelf verzoend heeft. Dus dat betekent dat God in Christus, ook daar gaat het over het lijden en sterven van Christus, wat er op dat moment gebeurde. He, want Paulus zegt in dat gedeelte ook van, ja jongens, wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is. Dus het gaat over het sterven van Christus. En dan zegt Paulus van, ja, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Dat is eigenlijk al een soort opstapje naar wat hier beschreven staat. Als je dat ook heel letterlijk zou weergeven, dan zou er eigenlijk staan, God was in Christus, of heeft in Christus, de wereld veranderd. En dan kun je je afvragen van, hoe heeft hij dat nou gedaan dan? Want ik kan niet zien dat de wereld veranderd is. Hè? Het is nog steeds net als voor die tijd, voordat de verzoening plaatsvond, is de wereld nog steeds in de macht van de duisternis, is Satan nog steeds de god van deze aion. Het schiet allemaal maar niet op. He, dus je kunt je afvragen van, wat betekent dat dan, dat God de wereld veranderd heeft? Nou, er staat bij, hij heeft het in hem, in Christus gedaan. En weet je hoe God de wereld veranderd heeft? Hoe hij de positie van de wereld veranderd heeft ten opzichte van zichzelf? Niet door die wereld te veranderen in overeenstemming met hem, maar door Christus te veranderen in overeenstemming met de wereld. Dat heeft hij gedaan. Dus Christus is compleet en geheel veranderd. Tot in de diepst mogelijke positie. De Bijbel, Efeze, heeft het dan over de lagere aardse gedeelten. Nou, Christus is veranderd tot in de meest diepe positie. Die macht van de duisternis, daar is hij terechtgekomen. En hij is vervolgens veranderd, heeft hij de positie aangenomen die hij ook had voordat hij als mens op aarde was. De positie van Christus Jezus, zeg maar even voor het gemak. goden gelijk. En het is aan die verzoening dat wij deel hebben. He, nou, is daar nog niet alles mee gezegd. Want Paulus, die zegt dan in vers 23, en dat is een beetje een lastig vers. Tenminste, dat kan een beetje lastig voorkomen. Daar heeft Paulus net gezegd, u bent ook verzoend in hem. En u bent heilig, smetteloos en onberispelijk voor hem gesteld. Allemaal mooi. En dan staat daar in vers 23 opeens, als u tenminste in het geloof blijft. En dat klinkt toch wel heel sterk als een soort voorwaarde. Maar als ik het als een voorwaarde moet opvatten, dan klopt het eigenlijk niet meer met alles wat er in de rest van Paulus' brieven hierover geschreven wordt. He, dus als ik het als een voorwaarde op moet vatten, als ik moet zeggen van, oh jongens, als ik nou maar blijf, stel je voor dat ik nou mijn geloof verlies, dan betekent dat dat ik niet meer verzoend ben, dan betekent dat dat ik niet meer die positie heb, smetteloos, onberispelijk, rein voor zijn aangezicht. Dat is als vers 23 opgevat moet worden als een voorwaarde. En ja, nogmaals, dat stemt niet overeen. Paulus die heeft het over de positie die we ontvangen hebben in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dus dat is niet afhankelijk van ons geloof, dat is afhankelijk van Gods genade. Onze positie hebben we aan hem te danken. Dus dat wordt ook niet bedoeld. Als er staat, als u tenminste in het geloof blijft, je zou, als je het heel letterlijk moet zeggen, maar ja, daar verandert er niet zoveel van, moet ik zeggen, dan zou je ook kunnen zeggen, indien u in het geloof blijft. Maar je kunt het ook vergelijken met als je bijvoorbeeld een afspraak hebt met iemand. Je hebt op een bepaald punt afgesproken en op een zeker moment sta jij daar te wachten. En dan zeg je, ach, als die nou maar komt. Alleen het punt is, of die nou komt of niet, die afspraak is er. En dat is een beetje wat je hierin moet meenemen. Of je nou gelooft of niet, maar die positie is er. Dat is het. Ik hoop dat ik een beetje over kan brengen. In de Efezebrief, daar gebruikt Paulus dat woordje ook. Dan zegt hij, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u heidenen. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God. Nou, je begrijpt meteen, daar wordt dat als u tenminste, net als u tenminste in het geloof blijft, hier staat als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling. Maar je snapt eigenlijk meteen dat Paulus hier niet bedoelt dat hij de dienstknecht is of de gevangene is van Christus Jezus voor de heidenen, zolang die heidenen dat geloven. Nee, of ze het nou wel of niet geloven, hij is dat. Hij is in alle gevallen. Hè? Dus ik denk dat je het inderdaad anders moet weergeven. Er zijn mensen die hebben dit vertaald met bijvoorbeeld, aangezien jullie zeker, bestendig en gefundeerd doorgaan met jullie geloof. He, of jullie blijven immers in het geloof gefundeerd. En het is uiteindelijk ook, broeders en zusters, Paulus schrijft dit aan mensen die al deel hebben gekregen aan het geloof. En weet je, je kunt hooguit zeggen van die verzoening die ik ontvangen heb in Christus en het feit dat ik heilig en smetteloos en onberispelijk voor God gesteld ben in Christus, dat is te danken aan het verlossingswerk van Christus. En dat is niet afhankelijk van of ik het wel of niet geloof. Maar het wordt er wel een stuk mooier van, als je dat gelooft. Die woorden die Paulus hier schrijft, vers 23, hij zegt, laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie. En dan zegt hij erbij dat u gehoord hebt. Dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Dus Paulus zegt hier gewoon tegen die mensen, Colossenzen, hij zegt, over het evangelie zegt hij dat u gehoord hebt. Kunnen we dat terugvinden? Een brief? Ja, dat kunnen we terugvinden. Moet je maar eens kijken. In vers 5. Daar gaat het ook over de hoop en over het evangelie. Daar schrijft Paulus. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Zie je? En dan staat er, dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Dus broeders en zusters, deze mensen hebben deel gekregen aan de verzoening. Zij kunnen daar ook uit leven, omdat ze geloven. En dat is het enige wat ik er eigenlijk van zeggen kan. God heeft alle dingen, het alles, verzoend. God heeft de verlossing door zijn bloed tot stand gebracht. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het is de losprijs ten behoeve van allen. Maar je hebt er deel aan als je het gelooft. En dat is wat Paulus hierop wijst. En dat doet hij hier. Hij doet dat in de Filippense brief in het begin. Dan heeft hij het over dat de Filippenzen het gehoord hebben van dat ze gemeenschap hebben aan het evangelie van de eerste dag af. Dat doet hij ook in de Efezebrief. Want dan schrijft hij daar, hij schrijft aan de Efeziërs, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. En dan zegt hij, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Dus dat woord van de waarheid, het evangelie horen, dat betekent gehoorzamen in dit geval. Deze mensen die zijn tot geloof gekomen. En wij zijn ook tot geloof gekomen. En dat betekent dat wij zijn gaan staan in het geloof, in die complete verandering die God tot stand heeft gebracht in zijn Zoon. Zeg maar even voor het gemak, toen hij de wereld met zichzelf verzoenende was. Je hebt daar deel aan gekregen door het geloof. En het is zaak voor de gelovigen dat hij leeft uit geloof. En dat je in geloof deel gaat krijgen, gaat leven vanuit die positie die je in Christus ontvangen hebt. Wij mogen wandelen door het geloof, wetend dat alles bij de Vader in goede handen is. En dat we het voor wat betreft ons leven daarom ten volle van hem mogen verwachten. Nou, tot zover, broeders en zusters. Dit gedeelte over de Zoon van Gods liefde, die het beeld is van de onzichtbare God en die de eerstgeborene is van heel de schepping.